Ik heb, zoals ik in de inleiding of bij welkom zei, deze avond eigenlijk genoemd de grote ruil. En ik wil met jullie twee teksten lezen uit Handelingen 2, vers 23 en 24. De 23 hebben we net gelezen. Dat gaat over Goede Vrijdag. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. En daarop volgt Pasen. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Ik vind het prachtig dat de Bijbel in twee teksten eigenlijk het hele evangelie uitlegt. En ik wil daar vanavond met u over nadenken, over die laatste uren van Jezus, die laatste dagen. En ik wil eerst graag met jullie bidden. Heere God, we willen ons vanavond verwonderen. Verwonderen over u. We willen u zo ontzettend danken dat we hier zo met broers en zussen samen zijn om avondmaal te vieren, te gedenken wat er is gebeurd. Wat allemaal is opgetekend in uw woord. Maar in het bijzonder, Heer, willen we u ontmoeten. We willen u zo danken dat u echt tot ons wil spreken, ook vanavond. Dat we uw stem mogen verstaan. Vader, wil u echt zichzelf verheerlijken in ons midden. Dat het niet zomaar een samenkomst is, maar een samenkomst is met de levende Heer in ons midden. Ook al gedenken we dat u gekruisigd bent, Heer Jezus. U bent hier. U bent hier aanwezig. U bent het centrale punt van onze samenkomst. We willen u gedenken en we prijzen u. In Jezus' naam. Amen. Ik heb thuis een studiebijbel. Die is 16 dikke boeken zijn dat. Dat is een studiebijbel van zowel het Oude Testament als van het Nieuwe Testament. En dat gedeelte van het Nieuwe Testament zijn 16 boeken. Dat is dan alles in het Grieks en ook alles vertaald in het Nederlands. En dat is prachtig. En een van de studiebijbels, dat is een synopsis. En een synopsis, dat is een Grieks woord wat eigenlijk betekent overzicht. En in dit boek, in die synopsis, hebben ze eigenlijk alles in gebeurtenissen van tijd, in de volgorde van de vier evangeliën, hebben ze dus alles neergezet in de volgorde van de tijd en de gebeurtenissen. Dus in feite is het zo dat je dus eigenlijk op elke bladzijde zie je alle vier de evangeliën en kun je dus precies zien, omdat het dus in dezelfde tijdsvolgorde geschreven is en in dezelfde gebeurtenis, wat er zo eigenlijk zich heeft afgespeeld. En ik heb die preek van vandaag, of die overdenking van vandaag, het zal niet zo lang zijn, en van zondag, dat is eigenlijk een tweeluik. Wat ik heb gedaan is deze week, ik heb die studie bij genomen en toen eigenlijk die volgorde van gebeurtenissen eigenlijk eens gelezen en bestudeerd en herkoud en tot me in laten werken. En een gedeelte daarvan wil ik vanavond met jullie delen. Een van de prachtige dingen is eigenlijk dat als het lijden en sterven van de Heer Jezus in die synopsis wordt samengesteld, dan is het zo dat dit lijden en sterven van de Heer Jezus, dat begint op een heel bijzonder moment. En dat is namelijk bij het sterven van Lazarus. Dat daar begint de lijdensgeschiedenis. Daar begint eigenlijk het lijden van Christus. En daar begint die synopsis ook eigenlijk, die volgorde, die begint eigenlijk met het sterven en uit de dood opstaan van Lazarus. Want op dat moment, als dat gebeurt, wordt er een plan gesmeed door de overpriesters en de schriftgeleerden dat ze Jezus willen gaan doden. Op dat moment. Want hij krijgt gewoon veel te veel invloed. Dus die opstanding van Lazarus, die staat niet zo ver van het gedeelte af dat Jezus gekruisigd wordt. Ik weet niet, het is altijd heel bijzonder om die tijden ook een beetje te bestuderen, dat je dus eigenlijk ook de samenhang eigenlijk krijgt. En dan zie je eigenlijk dat, dan begint het met een kus. Judas, die verraad de Heer Jezus. Daar staat dan, wees gegroet, Rabbi. En hij kuste hem. En dan is het zo dat met die kus, daar wordt hij verraden. En dan wordt hij, het eerste waar hij naartoe gebracht wordt, dat is naar Ananias en Caiaphas. Ik moet het eens uitzoeken. Er waren in die tijd waren er twee hoge priesters. Ik weet niet waarom. Caiaphas was de Ananias was de schoonvader van Caiaphas. Maar er waren, normaal gesproken waren er maar één hoge priester. Dat is eigenlijk het beeld van Christus wat in het Oude Testament was vastgelegd. Op een of andere manier is daar, ik kom erop terug, ik vond dat niet bij het onderwerp passen, maar ik zoek dat eens uit. Want er waren twee hoge priesters en eigenlijk heeft dat ook een boodschap op zich. Maar in ieder geval is het zo dat Jezus wordt dus voor Caiaphas en Ananias gebracht. De oudsten en de schriftgeleerden, die hebben zich daar ook bijgevoegd. En dan wordt hij ondervraagd en buiten speelt zich een gigantisch drama af. Buiten speelt zich af dat Petrus, die is Jezus gevolgd en die verloochent eigenlijk zijn geliefde Heer en Heiland. En die hele nacht wordt Jezus ondervraagd. En de volgende morgen dan nemen de overpriesters en de oudsten het volk het besluit om Jezus te doden, maar ze brengen hem naar Pilatus, naar het gerechtsgebouw. In Johannes 18, vers 28 staat, en dat was vroeg in de morgen, dus, maar zij zelf gingen het gerechtsgebouw niet binnen om zich niet te verontreinigen, maar het Pascha te vieren. Dus hoe hypocriet kan een mens zijn? Hoe religieus kan een mens eigenlijk zijn? Dus wat hier staat in Johannes 18, vers 28, is dat zeg maar, de overpriesters en de oudsten, die brengen Jezus naar Pilatus. Die is in het gerechtsgebouw, maar ze zeggen, we geven hem aan de voordeur af, het lam gods, de Messias, die geven we af aan de voordeur, want we willen Pascha gaan vieren. En we willen niet het gebouw in bij een heiden, want dan zouden we ons verontreinigen. Hoe hypocriet kan het leven eigenlijk zijn? Hoe kan een mens in religie verzanden en Christus niet ontdekken? En dan is het zo dat de handeling, als handelingen dan zegt wat we net gelezen hebben, dat God hem heeft overgegeven in de handen van de onrechtvaardigen, dan zie je hier eigenlijk het hypocriete, dat Jezus wordt eerst in de handen van de religieuze leiders gegeven en nu geven ze hem in de handen van de overheid, van Pilatus. En het heeft maar één reden. In Johannes 18, vers 31 staat, neemt u hem en oordeel hem volgens uw wet. Pilatus die wil eigenlijk helemaal niks met Jezus te maken hebben. Hij zegt, waarom neem je hem jezelf niet en oordeel je hem niet naar jullie eigen wet? En het antwoord wat hij dan krijgt is, het is ons niet geoorloofd, moet je luisteren, het is ons niet geoorloofd om iemand te doden. De enige reden dat ze dus naar Pilatus gaan, is dat het niet geoorloofd is onder de Joodse wet om iemand te doden. Dus gaan ze naar de bezetter, brengen Jezus bij de bezetter, en dan is het zo dat de reden dat ze dat doen is, want hoe zou een Jood overleveren aan de overheid, aan een heiden? Hè, dat komt eigenlijk niet in je gedachten op. Maar dat hij hem dus brengt naar Pilatus, naar een heiden, dat heeft te maken dat het niet geoorloofd was onder de wet Jezus te doden. En dat doen ze dus wel als Pilatus een oordeel brengt. Pilatus ondervraagt Jezus. Dat vind je in Lucas 23, vers 2 tot en met 7. En dan komt hij tot de conclusie, ik vind niets strafbaars in hem. Dus hij zegt, mijn handen zijn gebonden, ik vind niks strafbaars. Dus wat doet hij? Hij stuurt hem naar de koning van de Joden. Jezus komt vanuit, zeg maar, eerst bij de hoge priesters en de oudsten, dan naar Pilatus, dan van Pilatus, die vindt niks strafbaars en die geeft, zeg maar, die hete aardappel verder aan Herodes. En Herodes, die heeft eigenlijk altijd al gedacht van, ik had Jezus echt willen zien. Die verheugt zich erop, staat er, dat hij Jezus mag ontmoeten, want hij denkt, misschien gaat hij wel een wonder doen voor mij. Misschien gaat hij wel een wonder doen. En Jezus komt bij Herodes. Herodes ondervraagt hem. En Jezus zegt niks. Hij zegt geen enkel woord. Ik heb daar al eens ooit een preek over gehouden. Dat een zwijgende Jezus heette die preek. En waarom zegt hij niks? Alles was gezegd. Herodes die had de boodschap van Johannes de Doper gekregen. En van Johannes de Doper die had hij zeg maar laten doden, laten onthoofden. En Jezus komt bij Herodes en hij zegt helemaal niets. Natuurlijk is Herodes enorm gepikeerd. Die doet hem een schitterende kleed aan en die bespuugt hem. En dan wordt hij gegeeseld. En dan gaat hij zeg maar terug. Dan zendt hij hem terug naar Pilatus. En nu volgt een beeld wat voor u en voor mij eigenlijk van groot betekenis is. Dat heeft echt heel veel diepe indruk op me gemaakt. Het is ook echt iets wat ik... Dat is ook echt... In die zin heb ik daar nog nooit iets over gezegd. Want Pilatus die krijgt een bericht van zijn vrouw. Pilatus die krijgt een bericht van zijn vrouw en er staat op het moment dat hij op de rechterstoel zat, stuurt hem zijn vrouw het volgende bericht. Toen hij Pilatus op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Ik vind het zo prachtig dat het zo gedetailleerd staat. Op het moment dat hij op de rechterstoel zat, krijgt hij een bericht. En het bericht is, dit is een rechtvaardige. Ik heb veel deze dag, het was een droom overdag, want het is overdag. Het is een droom die ze krijgt overdag. Eigenlijk een visioen, kun je zeggen, zouden we kunnen zeggen. En ze zegt tegen haar man, laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb hem vandaag in een droom veel om hem geleden. Was het maar zo dat mannen vaker naar hun vrouwen zouden luisteren. Pilatus die zoekt een uitvlucht. Hij zoekt een ontsnappingsroute. En die ontsnappingsroute was dat er gewoon was om op dat grote feest een gevangene los te laten. En er was een beruchte gevangene, Barabbas. Van Barabbas staat geschreven dat hij een moordenaar was, een oproerkraaier. En nu krijg je eigenlijk het volgende schouwspel. De onrechtvaardige, Barabbas, staat naast de rechtvaardige. Barabbas was ter dood veroordeeld. Hij zou gekruisigd worden voor zijn daad. En Jezus staat naast hem. Wie weet wat de naam Barabbas betekent? Ja. Zoon van zijn vader. Barabbas betekent zoon van zijn vader. En naast hem staat de zoon van zijn vader. Dus je krijgt daar het tafereel, de zoon van zijn vader, met kleine z, staat voor de zoon van zijn vader met grote z. En wat God nu in dit beeld laat zien, dat is dat de zoon van de vader, die dat raadsbesluit heeft genomen, en de zoon, zeg maar, Jezus Christus, de zoon van de vader, dat die de plaats gaat innemen van een zoon van zijn vader met kleine z, zodat die Barabbas, de zoon van zijn vader, de zoon kon worden van de vader in de hemel. Dat is het tafereel. En weet je, dat is een beeld van u en van mij. Dat is een beeld wat hier geschetst wordt, dat de rechtvaardige neemt de plaats in van de goddeloze, van de onrechtvaardige. Maar hoe kan God nu ons rechtvaardigen en voor zichzelf geen gruwel zijn? Want dat is het grote thema in de Bijbel is, en dat wordt hiermee in dit gedeelte, wordt dat zeg maar in dit beeld, wordt dat voor ons duidelijk gemaakt, hoe God zichzelf niet een gruwel is door u en mij en als zoon van de vader aan te nemen. Want daar staat, zeg maar, want iemand moet de plaats innemen. Ik vind het zo prachtig dat Paulus, die schrijft op een gegeven moment, dat, daarmee wil ik dat beeld echt heel duidelijk ons laten inprenten. Ook als we zo dadelijk, zeg maar, avondmaal vieren, dan is het zo dat Paulus stuurt een slaaf die tot bekering is gekomen terug naar zijn meester. Dat is een kleine brief, Filemon. En op een gegeven moment zegt hij dan, zeg maar, schrijft Paulus die brief aan Filemon en zegt: neem die slaaf terug. En dan staat er: aanvaard hem dan zoals u het mij zou doen. En als hij u in iets onrecht aangedaan heeft of iets schuldig is, breng dat mij in rekening. Dat is zo indrukwekkend wat hier gebeurt met Christus, met de Heer Jezus en Barabbas en met, zeg maar, met u en mij, dat Paulus zegt van: als die iets heeft gedaan, breng het mij in rekening. En als die u iets schuldig is, dan zal ik het betalen. Wat hier nu gebeurt op Goede Vrijdag, wat we gedenken, dat is dat Jezus zegt tegen de Vader: deze, ik hoop dat Barabbas begrepen heeft wat er gebeurd is, maar u en zoals we hier eigenlijk zitten, ik hoop dat we samen echt begrijpen wat er gebeurd is. Wat dat Jezus zegt tegen de vader: Ruud, die is nog iets schuldig. En als die iets schuldig is, reken mij dat aan. Johan, als God jou iets schuldig is, dat jij Gods iets schuldig bent, dan reken het Jezus. Jezus zegt: Heer, Vader, als Ger Peters, als die mij iets schuldig is, dan reken het mij aan. Zodat Ger vrij is, dat Duncan vrij is. En het bijzondere is eigenlijk, en daar wil ik mee eindigen, dat is dat je dus echt kunt zien, het lijdensverhaal, dat begint met Lazarus. Een beeld, wat zou gaan gebeuren. De enige die het in de gaten heeft, wat er gaat gebeuren, is Maria. Maria die weet, die gaat op een gegeven moment, komt Jezus tussen die kruisiging en de opstanding van Lazarus, komt hij weer thuis, komt hij in het huis van Maria en van Lazarus en van Martha. En dan zalft Maria haar, hem. En dan zegt Jezus: later geworden, want ze doet dat met het oog op mijn begrafenis. Dat is het eerste beeld. Het beeld van wat God gaat doen in zijn raadsbesluit, dat Lazarus gaat de dood in en hij zal door Jezus uit de dood worden geroepen. Dat is het beeld wat hij geeft wat met Jezus zou gaan gebeuren. Maria is denk ik de enige die het in de gaten heeft. Die snapt: dit gaat met mijn meester gebeuren. Dit gaat met de Messias gebeuren. Dit gaat met mijn Heer gebeuren. En ik zalf hem met die kostbare olie, met het oog op zijn begrafenis. Dan krijg je die kus, dan krijg je het verraad, dan krijg je het overdragen aan de onrechtvaardige handen, zowel de religieuze als de overheid, als de koning van de Joden, Herodes. Dan komt het terug, omdat Pilatus hem alleen maar kan veroordelen tot de dood. Hij zoekt de ontsnappingsroute, hij brengt Barnabas in het spel. Barnabas, de zoon van zijn vader. En Jezus neemt die plaats in. Een beeld hoe hij het plaats heeft ingenomen voor u en mij. En dat hij zoals dat zo prachtig staat, aanvaard hem dan zoals u mij zou doen. Dat Jezus tegen de Vader zegt: Vader, aanvaard. En ik vul je eigen naam in. Aanvaard dan zoals u het mij zou doen. Heer, aanvaard hem zoals ik uw zoon ben. En als er iets onrecht aangedaan heeft of iets schuldig is, breng het mij in rekening. En het is in hem in rekening gebracht. Dat is het verschil. We zien eigenlijk bij Filemon niet dat die Paulus iets in rekening stelt. Want hij had veel te hoge achting voor Paulus. Maar hier, aan het kruis, wordt wel rekening betaald. Er wordt een enorme rekening betaald. Omdat wij schuldig zijn. En dat is zo indrukwekkend. Ik vind, zeg maar, zondag ga ik verder met het verhaal, met de hele geschiedenis van die opstanding, ook zeg maar vanuit die synopsis. Maar dit is zo diep, het heeft me zo diep geraakt toen ik zeg maar achter die naam kwam, Barabbas, dat de zoon van zijn vader was. Toen dacht ik, oh Heer, wat is het toch een kleinood dat ik daar mijn eigen naam in kan vullen. Dat ik daar mijn eigen naam in kan vullen, dat Jezus tegen u, uw vader zegt, als Miel schuldig is, en hij is schuldig. Als hij nog een open rekening heeft, en dat heeft hij, dan breng hem mij in rekening. En God heeft het hem, heeft die rekening aan Christus gegeven. En dat gedenken we vanavond. Een ruil heeft er plaatsgevonden. Een enorme ruil. Een intense ruil.